Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Hij was jarenlang het gezicht van Veilig Verkeer Nederland. Was.
Ja, want Rob Stompers neemt na bijna 40 jaar afscheid. Geeft straks nog één keer een interview.
Laatste, allerlaatste. Ja, uiteraard bij ons in de Nationale Autoshow. Verder hoor je een rijimpressie in de BYD Dolphin.
Ja, mee naar Harderwijk geweest?
Ja.
Start die lach.
We zijn erin gedoken. Ja, de diepe duik. En we spreken zo boven autodealers, maar eerst nog een week en dan weten we welke auto de Autoblog Auto van het Jaar verkiezing wint.
Oh ja.
Stemmen kan nog, Wouter?
Ja, volgens mij wel, ja. Ja.
Even een tussenstandje. Het is ook nodig misschien voor sommige auto's, want het is een nek-aan-nek race.
Ja, ja.
De politiek wel.
Ja, nou inderdaad. En ook weer van die verstandige keuzes, net zoals de kiezers hebben gedaan. Ja, hè? Ja. Ja, want het zijn drie begeerlijke auto's, maar niet per se de meest haalbare auto's die mensen toch aan boven het lijstje aan het zetten zijn. De Ferrari Puro Sangue. Ja. Leuk natuurlijk. Op zich een fijne gezinsauto lijkt me. Hè? Zou je best mee op wintersport kunnen, volgens mij.
Zeker, ja.
Veilig
zeker.
Ook. En, ja. Een hartstikke fijne auto. 911 Dakar. Ja, als je maar één kind hebt, dan is het denk ik wel een fijne auto voor de wintersport.
Ik zag hem laten rijden.
Ja, is gaaf.
Echt een heel gaaf ding.
Ja, en dan de BMW M2. Eigenlijk ook gewoon een hele praktische BMW.
Gewoon een leuke boodschappenauto.
Boodschappenauto, ja, precies. Ja,
leuk trio. Was misschien ook wel een beetje verwacht gezien de achterban van Autoblog.
Ja. Nou, we hebben ook wel.
Het zijn wel totaal verschillende auto's, hè? Echt totaal verschillend.
Nee, ja, ze zijn allemaal duur en overbodig. Dan bedoelde je dat?
Ja.
Nee, de elektrische auto's, die zijn
waar zijn
ook.
Ze?
Ja,
waar zijn ze?
Nee, het is razendspannend. Drie EV's volgen in deze tussenstand op korte afstand. BMW i5.
Ja.
Dat is wel een verstandige keuze. Rolls-Royce Spectre, ook een hele logische keuze natuurlijk. En de Kia EV9.
Ja, dat is een hele verstandige keuze.
Ja, ik reed er. Ik stond in de file, zeg maar, voor één. Zeg maar, dus ik heb hem lang kunnen bekijken.
Ja, als ze op de weg rijden, dan kun je ze moeilijk missen natuurlijk. Ja, dat zijn joekels, een soort vrachtwagens.
Ja,
ik zag er laatst ook een blauwe.
Dit was een zwarte.
Oh, okay.
Dat was al een andere dan.
Ja, we rijden er al twee op zijn minst. Ja,
precies. Niks lijkt nog beslissen. Stemmen kan nog via autoblog.nl. En precies over een week maken wij de winnaar bekend hier op BNR ook. Gewoon.
Ja, fantastisch. Precies, champagne erbij. In de tussentijd kun je natuurlijk ook onze midweekse Breek de Week podcast terugluisteren. Of gewoon beginnen met luisteren. Deze week onder meer aandacht voor
puntje, puntje, puntje.
Ja, dat wordt spannend, hè?
Ja, dat wordt spannend. Ook niet. Nee, ja, we kunnen niet het nieuws voorspellen.
Nee.
Dus,
nee.
Of we hebben natuurlijk nog één van deze week. Wat hebben we besproken? Ben je het alweer vergeten?
Nou ja.
Het was wel voor de kerstbol dat we dat hebben opgenomen.
Ja.
Dus er missen delen.
Ja.
Ja.
In ons geheugen in ieder geval. Goed, abonneer je gewoon. Dan kun je in ieder geval niks missen. En dan krijg je elke aflevering gewoon zomaar in je telefoon of welk apparaat je ook gebruikt om ons te beluisteren.
De Nationale Autoshow.
Autodealers hebben goede jaren achter de rug, maar de resultaten lopen terug. Zo blijkt uit de nieuwste BOVAG branchebarometer. Geert Brummelhuis is manager autodealers bij de BOVAG. Welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Cijfers van de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn bekend. Waar kijken jullie precies naar?
Wij kijken gewoon naar de cijfers van verkoop nieuw, verkoop gebruikt en de werkplaats. We halen die cijfers op en vertalen die terug van een totale markt naar vestigingsniveau. Dus dat zijn gemiddeldes.
Ja, en dan komt er bijvoorbeeld een rendementscijfer uit.
Ja,
wat is het gemiddelde rendement per dealer?
Dat is 1,34% op dit moment.
Zo.
Op een vestiging.
Ja. Dat is behoorlijk gedaald.
Dat is gedaald, ja. Maar we hebben ook goede jaren gehad. Hè, ja. Wat net gezegd werd.
Ja, maar is dit jaar dan al een beetje een minder jaar?
Ja, nou, ik denk dat we nu een jaar zien waarin een kentering plaatsvindt. En dat als je een beetje net iets verder kijkt met die cijfers, dan zie je dat nu gebeuren.
Ja.
Dus de omzet is wel hoger dan vorig jaar, maar de winst die is lager.
Ja. Maar dat is tot en met het derde kwartaal. Hè? Want ja, ze hebben dus nog deze laatste maand nog even knallen. Ja. Deze laatste weken.
Ja.
Ja, mensen hebben heel veel geld te spenderen aan auto's. Ze willen ook graag hele dure EV's kopen. Oh nee, wacht, allemaal niet.
Een beetje leuke kortingen geven.
Nou, ik hoorde van de week inderdaad korting op sommige auto's. Oh, ja. Oei, zo. Nou, dat is jou bijna lekker gaan rijden.
Nou ja, dat is op zichzelf ook wel weer een signaal wat er aan de hand is. Hè? Dus ja, dat de auto's worden minder makkelijk verkocht.
Ja. Nou, ja, het was natuurlijk ook eigenlijk een beetje omgekeerde wereld. Dat je een soort van op je knieën moest. Mag ik alsjeblieft een auto bij u kopen, meneer? En dan, nou, sorry, nee, we hebben echt. Ik heb nog een leukere klant. Verkoop hem wel aan hem. Maar hogere omzet, een lagere winst, dat betekent ook hogere kosten. Dus ja, ik heb ergens wat financieel economisch van gehad.
Liggen die hogere kosten dan?
Ja.
Nee, er zijn zeker hogere kosten. En dat is ook een van de signalen die je terugziet in die winst uiteindelijk. Maar die zitten op allerlei niveaus. Maar rente is overduidelijk een hele hoge kostenpost. En zeker als de voorraden gaan toenemen. Dus als de koop afneemt en de voorraden nemen toe, dan neem je rentekosten heel snel toe. En dat is een hele nare. Maar automatiseringskosten, personeelskosten.
Ja.
Het zijn allerlei kosten. Het is energiekosten, huisvesting.
Energie is natuurlijk langzaam aan het teruglopen.
Nou, langzaam. De gasprijs is echt behoorlijk gedaald.
Ja. Ja,
maar een kwart van wat het een jaar geleden was.
Ik heb sinds 2 jaar eindelijk weer een keer de verwarming aan. Nu kan het. Ik zeg, ga maar
onder dat? Oh, luxe paardje ben je toch ook.
Maar,
maar goede lichtpuntjes.
Ja,
wij zitten gewoon in de auto.
Ja. Maar personeelskosten hebben we ook. Maar betekent dit dan ook voor alle mensen die bij dealers werken en nu luisteren? We gaan daar maar niet vragen om een dikke loonsverhoging volgend jaar. Want ja, eigenlijk kan dat dus niet uit.
Nou, ik denk dat zo'n gedachte zelden zomaar opeens weg is bij mensen. Maar volgens mij is het afgelopen jaar, dat zie je ook wel terug in onze cijfers, zijn die lonen behoorlijk al hoger geworden. Zeker bij in de werkplaats is het afgelopen jaar 9% gestegen en bij de verkopers 5%.
Ja.
Dat is in een jaar tijd is dat al gebeurd. Dus,
moet ik dan als journalist zeggen, ja, lachen wij om, hè? Nee, er hangen hier allemaal vlaggetjes met onderhandelingen voor 10, ja, ja, 10 plus 5%. Is 15% wat journalisten erbij krijgen?
Nou, of zouden dat is willen? Wat ze heel graag willen. Maar dat, ik denk niet dat ze dat gaan krijgen.
Nee, wij krijgen het sowieso geloof ik niet, hè?
Nee, maar andere dingen.
Ja, precies. Ja, ik heb hier een paar mooie printjes. Die zijn aan de achterkant wit. Kan ik als schetspapier gebruiken thuis.
Super handig. Even naar die omzet. Hè? Want die is, omzet uit de verkoop die is dus wel gestegen. Dus je kunt eigenlijk zeggen, nieuwe auto's zijn gewoon weer duurder geworden. Wat is nou de gemiddelde verkoopprijs?
Nou, die zit rond 32.000 nu.
Ja. En dat is een plus van 12,7%. Verklappen mijn aantekeningen. Maar dat is best fors dan. Toch? Dat is...
Nou, die stijging van nieuwe auto's die is met de afgelopen kwartalen met gemiddeld 1000 geweest.
Oké. Okay.
En dat is voornamelijk, denk ik, door die elektrische auto te verklaren. Daar is de aanschafwaarde toch relatief hoger van.
Ja. Maar dan voel je ook wel met mensen die misschien wat minder te besteden hebben, niet per se elektrisch willen rijden, die zijn duurder. Ik zou als zeg maar dealerbaas dan denken, wat gaat volgend jaar dan brengen?
Ja. Nou, daar hebben wij ook altijd een hele mooie prognose voor met BOVAG en RAI. Gezamenlijk doen we dat.
Ja.
Wij hebben een inschatting van 360.000 auto's voorspeld voor volgend jaar.
Het is alleen voor Holland, hè? Dus de andere provincies...
Dat is gewoon Holland.
Dat is heel Nederland.
Ja, is heel Nederland. Dat is lager dan we gewend zijn. En dat is dit jaar ook, want we komen dit jaar waarschijnlijk ook rond dat aantal uit. Alleen tegen andere prijzen, tegen andere marges. En die kosten die gaan niet weg. En dat is wel zorgwekkend.
Ja.
En ik moet ook eerlijk zeggen, en dat zie je helemaal niet in die cijfers. Maar wat er momenteel in de markt gebeurt en wat we terugkrijgen, is dat er heel weinig er wordt heel weinig gekocht. Er zijn heel weinig orders.
Ja.
De orderinteken is heel slecht. En dat zie je niet. Dus
dit is nog uitleveringen, eigenlijk zeg maar de corona-achterstanden.
Ja, dit zijn wat we de backorders noemen. Dit is wat al lang geleden besteld is, vaak nog zelfs vorig jaar. En dat wordt nu allemaal uitgeleverd. Dat is tegen andere prijzen, tegen andere marges is dat ook verkocht. En daar zie je nu ook nog de vruchten van. Maar dat is volgend jaar is dat anders. Dan moet er echt veel harder gewerkt worden om datzelfde aantal te halen.
Maar toch zeggen jullie, nou, 360.000, dat is wel, gaan we wel halen. Of is dat een hoopvol voorspelling?
Nou, je moet per definitie denk ik hoopvol zijn. er is ook een heel jaar voor. Dus maar daar zal echt wel hard voor gewerkt moeten worden. Maar goed, dat is ook wat er gaat gebeuren.
Ja, zweep erover. Geen loonsverhoging, jongens, als jullie luisteren bij de dealers. Maar wel knijterhard werken om die auto's weg te duwen.
Ja, maar zoals je al zegt, voor mensen met een wat kleinere portemonnee wordt het bijna onmogelijk om een nieuwe auto te kopen. En dus kijken ook heel veel mensen naar gebruikte auto's. Zien we daar ook een stijging van de prijs?
Daar zie je wel een lichte prijsstijging van de prijs. Maar ook daar al voorzichtige signalen dat het terugloopt. Dus je ziet dat die auto's al wat langer staan. De staardagen neemt toe, de omloopsnelheid neemt een beetje af. En dit betreft bij dealers al vaak ook de jong gebruikte auto's. Nou, zeker als die nieuwe auto's, als daar druk op komt te staan, dan krijg je daar ook een beetje concurrentie tussen die twee.
Een jong gebruikt is tot 5 jaar, hè? Zoiets.
Ja, 3 jaar. Eigenlijk nog jonger. Ja,
en dan, jonger. 1 jaar, 2 jaar.
Ik kan me indenken dat met die financiering die ook duur is voor een particulier, overigens ook inzakelijk, dat je wel je focus verschuift.
Ja, want het was natuurlijk gratis geld. Dus als je niet 20.000 euro of 32.000 euro, sorry, ik moet even de goede zijn, hè? 32.000 euro heb om een auto te kopen, denk je, nou, doe een leuke private lease of financiering tegen 0,99% rente. Ja. Die kwamen op een gegeven moment voorbij. Nou, dat is wel even geleden dat
ja,
zo
dat
is.
Dat is niet meer.
Nee. Dus dan wordt de private lease duurder, de financiering duurder. Dus ja, dat remt mensen wel af, denk ik.
Ja, sommige mensen willen nog kopen, maar ook gefinancierd. Maar dat is ook duurder, dus ga je toch naar andere categorieën kijken.
Ja. Ja, dus gebruikte auto's, bam, zoppakee. Wat ouder, maar ik denk dat die dan ook niet meestijgen. Het is natuurlijk toch een soort keten. Het is nieuw wat moeilijker gaat, dan gaat de jong gebruikt wat moeilijker, dan gaat de ouder ook wat moeilijker.
Dus, nou ja, de schaarste is eraf. Ja.
Ja, dus korting.
Dus korting, ja.
Nou ja, ga naar de dealer, ja. Zeker, ja. Sla je deal.
Ja. Precies, ja. 2023 stond deels in het teken van het uitleveren van backorders. Daar hadden we het net al over. Leveringsproblemen van het jaar ervoor natuurlijk. Die backorders die zijn nu ook wel echt allemaal een beetje weggewerkt.
Ja, we hebben niet een exact aantal in Excel staan van hoeveel er zijn. Maar wat wij terugkrijgen is wel dat die grote plas is wel opgedroogd. Her en der zul je vast nog wel wat hebben. Laatste uitleveringen, maar de grote hap is wel weg. Ja.
Ja, en als die dealers dus best wel een lastig jaar tegemoet gaan, hè, ook qua kosten. Wat is jullie advies dan aan deze autodealers? Hè? Want je kunt zeggen, nou ja, probeer nog maar eens even wat af te knijpen en de kosten te besparen. Op zich heel logisch, hè, voor een ondernemer om dat te doen. Maar je kunt ook zeggen, we gaan de activiteiten verbreden.
Ja, nee, en dat zie je ook al langer gebeuren. Je wil toch niet van een beperkt aantal activiteiten afhankelijk zijn. Dus ik denk dat die trend ook wel zal doorzetten.
Ze worden allemaal fietsenhandelaar.
Nou, in ieder geval, dat zal zeker dat zal blijven. Zo, absoluut.
Weet je waar er ook veel voorraad is? Bij de fietsenhandelaar. Oh,
allemaal elektrische fietsen bedoel je?
Ja, ook zeker. Nee, maar ook alles. Want dat was allemaal niet leverbaar. Nou, en dan opeens komt die stop er weer uit. En dan bam, staan dus eigenlijk is dat de tip voor de consumenten. Hè? Dus als je nog een nieuwe fiets en een nieuwe auto nodig hebt, moet je even zoeken naar de lokale dealer die beide doet. En zeggen, nou, ik wil gewoon een combi deal. Ja. En jullie zitten ermee in je maag, dus kom maar door. Hij wil nooit meer komen, hè, Star. Die slechte adviezen van ons. Ja, die order intake is dus wel ook wel een beetje zorgwekkend. En wat is daarvoor nodig om dat om te draaien? Ja, hard werken vanuit dealers. Is er nog iets anders wat kan helpen?
Nou ja, daar komt hij natuurlijk. Het overheidsbeleid moet wel zeker. Zeker bij elektrisch. Als je dat meer wil verkopen. En daar is de interesse momenteel echt laag in. Als je dat nu terug hoort. Dan moet iets voor gaan komen. En dat is nu heel onzeker. Nog sterker. Je ziet eigenlijk dat de kosten daarvoor gaan toenemen. Maar je zult daar langere termijn beleid voor neer moeten leggen. Met een duidelijke stimulering. Waardoor die koop wordt aangejaagd.
Ja, en we zien eigenlijk door heel Europa dat niet zo heel lekker gaat. Ja, Noorwegen is natuurlijk zo'n uitzondering. Maar wat dan? Weet je, gewoon geld op de motorkap. Ze hebben de subsidie omhoog of wegenbelasting inderdaad eraf. Wat zou er moeten gebeuren?
Er moet een correctie komen op de MRB-belasting die eraan komt.
Ja.
Dus dat moet je niet willen op die auto. Maar dat houdt nu heel veel mensen tegen. Want als die dadelijk in 2026 er is, dan ga je opeens veel meer kosten krijgen op die auto. Dus daar moet je zekerheid over geven dat die correctie er niet komt.
Maar goed, die zekerheid die komt er natuurlijk pas op het moment dat er een kabinet is.
Ja, nee,
en als er iets nog onzeker is, dan is het kabinet.
Nee, eens. Dus dat is allemaal waar. Maar dat zijn wel de zaken waar het kabinet volgende keer wel snel naar moet gaan kijken. En ook die fiscale bijtelling zet die gewoon voor langere tijd vast. En laat die niet omhoog gaan.
Of zou je zeggen, kijk nu al of er een kamermeerderheid is om daar iets mee te doen met die MRB. En doe dat maar gewoon onder het huidige demissionaire kabinet. Zorg in ieder geval dat de koper en de ondernemer zekerheid krijgt hierover. Dat
lijkt mij een uitstekend idee.
Kijk, ja, maar gaat het ook gebeuren?
Ja, dat kan ik hier niet voorspellen. Het is wel onze grote wens. En
jullie hebben de contacten.
Reken maar dat wij ons daar hard voor inzetten. Okay. Absoluut. Okay.
Andere mogelijkheden voor de dealers om het enigszins goed te maken. Hè, om 2024 een beetje positief te beginnen. Dat zit natuurlijk ook in die werkplaats. Ja. Want ons wagenpark blijft maar lekker verouderen. Ja. Zeker met de huidige maatregelen. Het blijft allemaal lekker gewoon ouder worden. En gaat steeds vaker kapot dan natuurlijk ook. Het een en ander of heeft onderhoud nodig. Is daar inderdaad goed geld te verdienen?
Nou, die werkplaats loopt wel redelijk goed door, zie je. En daar heb je ook wel, is ook een betere omzet gehaald. Is ook nodig vanwege de kosten die daar zijn toegenomen. Dus dat loopt een beetje gelijk met elkaar. Maar altijd is daar, als je daar met een goed oog naar kijkt en de efficiëntie daar verbetert, dan valt echt wel wat te halen. Maar ook die gebruikte markt, denk ik, daar moet je goed naar gaan kijken. Daar zitten kansen.
Ja, welke kansen dan? Want nou, eigenlijk dalen de prijzen.
Dus je zult je voorraad goed moeten. Het is het inkoopbeleid. Dus pas je voorraad bij de vraag die aanwezig is. En als jong gebruikt, maar misschien moet je ook iets oudere auto's aanbieden als dat al niet gebeurt. Maar ook je inkoopbeleid wel goed. Want als het voorraad maar toe blijft nemen en het gaat niet weg, ja, dan is het een kostbare zaak.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk een beetje zo achteraf is koe in zijn kont kijken.
Nee, ik sta in de zijlijn. Maar dit is wel wat er gaat gebeuren. En dat is ook het spel waar zij goed in zijn.
Ja. Nou, dat mag je hopen. Hè?
Ja, dat mag je hopen.
En ze hebben goede jaren achter de rug, hè, de dealers. Ja. De meeste, twee fantastische jaren eigenlijk, zeg maar. Auto's, de klanten die moesten nummertjes trekken. Van nou, jij mag er wel een kopen, jij niet. Ja. De werkplaats staat lekker vol. Dus in principe zouden ze een minder jaar moeten kunnen opvangen. Tenzij ze allemaal zwembaden hebben aangelegd en autocollecties hebben gekocht. En weet ik veel wat allemaal hebben gedaan. Maar je zou verwachten van een minder jaar hoort er ook een keer bij. Hè?
Ja, dat is natuurlijk voor een deel ook wel waar. Maar die investeringen moet ook heel wat investeringen gedaan worden. En die rente die moet ook gewoon betaald worden.
Ja.
Automatisering staat niet stil. Je moet daar echt investeringen in blijven doen. En als jij klaar wil zijn voor de toekomst, zul je toch in die activiteitsverbreding, dan zul je moeten investeren of dan zul je in moeten groeien.
Ja.
En dat kost ook allemaal weer geld. Dus je hebt het geld wat je hebt verdiend ook wel hard nodig om de komende jaren ook te blijven.
Ja, nou ja, dus zegt dat je de offerte voor het zwembad wijst niet maar dus af. Dus, maar gaan er bedrijven, gaat het uiteindelijk bedrijven de kop kosten, verwachten jullie?
Ja, weet ik niet. Ja, dat hangt heel erg.
Ja, weet ik niet. Ja, nee, nou ja, dus je zou verwachten dan minder jaar. Natuurlijk juist na zo'n enorme piek. Dan zijn er natuurlijk wat mensen.
Het kosten. Kijk, het is al jaren een markt waarin consolidatie plaatsvindt. Ja. Waarin mensen zeggen, dit is mijn spel niet meer. Ik stop ermee. Of opvolgingen is er niet. En dat zorgt er al voor dat die consolidatie plaatsvindt. En dat gaat door. Of dat nou per se meteen komt omdat ze het niet redden. Ja, dat weet ik niet. Het kan ook zijn zeggen, ik stop er gewoon mee.
Maar die consolidatie die gaat in 2024 gewoon door, is de verwachting.
Ja.
En de verkoopcijfers hebben het al over gehad natuurlijk. Komend jaar ongeveer hetzelfde als dit jaar.
Dat zou, dat is onze verwachting.
De wens is de vader.
Ik heb het gevoel dat dan de champagne open gaat als dat lukt.
Ja, dat zullen ze nooit hardop zeggen. Want er hangen ook wel wat andere dingen aan vast.
Nou, die 360, jij zegt, koppelt het aan champagne. Ja. Dat zijn historisch lage cijfers in nieuw verkoop in Nederland. En daar moet je het wel mee doen. Misschien wordt het een beetje meer, misschien wordt het een beetje minder. Maar daar doen we niet zoveel aan. En het is een lage markt. En de kosten zijn wel significant.
Dankjewel voor je komst naar de studio. Geert Brummelhuis, manager autodealers bij de BOVAG. En dan nog even dit. Nog een week en dan verandert er ook weer het een en ander voor de automobilist. En ja hoor, de aanschafbelasting. BPM gaat weer omhoog.
Oh echt, wat een verrassing.
Ja.
Hè? Belastingen stijgen. Altijd. Ja, het vaste deel van de BPM wordt verhoogd met ongeveer €200. Dat betekent nieuwe auto's nog duurder worden. Eigenlijk die €200, dat maakt niet meer.
Nee, ze zijn al schreeuwend duur.
Ja, nou ja, dat is wel een issue. Hè. Of ik ook natuurlijk een voorspelling waar we het over hadden. 360.000 nieuwe auto's voor een land waarin zoveel geld feitelijk is. Waarin zoveel mensen wonen. Waarin ook de meeste mensen nog steeds heel veel auto's gebruiken. Gênant.
Ja, gemiddelde verkoopprijs €32.000. Toen bedacht ik me nog, dat vind ik eigenlijk nog best meevallen. Als ik soms de prijs van nieuwe auto's zie, dan denk ik, hoe krijg je het voor elkaar dat het nog gemiddeld €32.000 is? Probeer maar eens een auto onder de €32.000 te vinden. Nieuw, hè?
Ja, dat lukt met onze merken en performance voorkeuren wat slecht inderdaad. Ja. Maar goed, ja.
Maar schreeuwend duur. Ja, wel gelijk. Gelukkig, woehoe, de bijtelling gaat niet omhoog in elk geval.
Nee, maar goed, een vrij hoge bijtelling. Hè. Als je hem in Europees verband bekijkt over vrij dure auto's. Dus dan nog steeds, zeg maar, de zakelijke auto is ook prijzig in Nederland. Maar goed, dat vind ik ook weer niks nieuws. Maar hij blijft gelijk, 16% bijtelling voor een elektrische auto met een bijtelling is cap tot €30.000.
Nou, dus dat is nog niet eens de gemiddelde aanschafprijs van een auto?
Nee, vind maar eens een elektrische auto waarmee je zeg maar een beetje range en een beetje mogelijkheden hebt voor onder de 30. Dat is best lastig zoeken. Over de resterende bedrag betaal je 22% bijtelling. Dus wat je feitelijk krijgt nu, hè, zeg maar de wat grotere, duurdere EV's, is het vaak gunstig om van, oh, is er ook gewoon een benzine of een plug-in versie van. Die zijn vaak qua aanschaf dan gewoon een klapje goedkoper. BMW 5-serie i5 springs to mind. Ja, dan is het dus feitelijk zakelijk gunstig om gewoon voor een normale 5-serie benzine te gaan.
Ja.
Dat was niet helemaal de bedoeling.
Wellicht dat het nieuwe kabinet, als dat er komt, daar nog iets aan gaat doen. Dan maar particulier een elektrische auto kopen.
Ja, en dat gaat er massaal gebeuren.
Dan moet je ook goed opletten, want er is weer een pot geld voor de SEP. De subsidieregeling elektrische personenauto's en particulieren.
Ja. Dat is inderdaad altijd een moeilijke. En dan heb je even kijken hoor. Want dat is het totale budget. Dat konden we dan even niet vinden. Dat, nou ja, dat zal dan meer of minder zijn. Of gelijk zijn aan wat het dit jaar was. Nou, een van de drie. Dat is altijd mooi hè.
Ja.
Maar voor nieuwe auto's bedacht net als dit jaar €2950. Ja, dat zet niet echt zo aan de dijk. Die pot was niet op volgens mij. Hè? Toch deze.
Nee.
En voor gebruikte auto's €2000.
Ja.
Het probleem
die was wel op.
Ja, het probleem is dat er uiteindelijk heel veel auto's ook weer niet onder die regeling vallen. Dus ja, dan heb je daar weer niks aan.
Wanneer val je niet onder die regeling dan?
Als je niet aan de regels voldoet. Nee, het was toch tot €45.000 aanschafprijs. En de range moest een bepaalde range hebben. Wat ik snap, hè. Alleen het probleem met die tot €45.000 is... er komen ontzettend veel Tesla's Model 3. Model 3, moet ik dan zeggen, van de puristen.
30.000, hè?
30.000, zeg maar, 2024. Dus dat wordt zeg maar echt wel een occasion tip. Want die gaan afschrijven als een baksteen. Als je er nu nog één hebt, snel verkopen. En dan koop je goedkoper een andere terug. Maar goed, die waren allemaal meer dan €45.000. Dus die vallen volgens mij dan niet onder die regeling.
Okay. Verkeersboetes.
Ja.
Die gaan omhoog.
Uiteraard.
10%.
Ja.
Een leuke inflatiecorrectie, zullen we maar zeggen.
Ja, maar ik hoorde van een vriend van mij, wiens vrouw bij de overheid werkt. En dacht ik, oh, die krijgen bonus en dit en dat en dat. Ja, dat moet wel ergens van betaald worden. Dat is van ons verkeersboetes. Geen gordel om €180.
Terecht.
Ja, die zijn misschien nog wel hoger moeten zijn. Maar weet je, als je een ongeluk krijgt en zorgkosten, wat dan ook. Telefoon vast tijdens het rijden, €420. Dat is echt fors geld. Ik denk dat de meeste mensen dat niet realiseren. Jij hebt hem waarschijnlijk ook nog nooit gekregen. Ik ook niet. Nou, volgens mij ook niet. Kijk nou het even aan.
Nou, dan ben ik over het algemeen ook wel echt heel erg braaf ermee.
Ja, ik probeer er braaf mee te zijn. Ja. Maar ik weet je, nou ja, zeker in de file. Maar misschien geven ze dan die boete niet. Hè? Dan doe je het nog wel eens andere route of weet ik wat.
Ja.
Maar ik ken maar weinig mensen die boete hebben gehad. Terwijl voor snelheid worden we zeg maar, in de trajectcontroles allemaal wel eens een keer gepakt. Maar goed, hij is duur. Onnodig links rijden.
Maar hij wordt dus ook nooit gepakt bijna.
Nee, waar je helemaal nooit voor wordt gepakt. Onnodig links rijden. Weet je, heb je ooit iemand gehoord die daar een boete voor krijgt? Maar hij is wel hoog, €270. Rechts inhalen is duurder. Nog duurder, €300.
Word je ook nooit voor gepakt? Bijna nooit.
Ja, nee. Te veel decibel uit je uitlaat. Ja, dat is wel mooi.
€360.
Ja, mijn auto kan best veel herrie maken, maar dat komt niet uit de uitlaat. Dat is
wat is normaal?
Ja, ik heb geen idee. Dat gaat vast een van onze luisteraars zich melden. Ja.
Laat maar horen.
Ja.
Fijn is voor woon-werkverkeer de onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog.
Jawel. Van 21 naar 23 cent per kilometer.
Zo, we gaan een keer uit eten, jongens.
Nou, inderdaad, ja. Ja, maar goed. Niet iedere werkgever geeft dat ook. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, weet je, autorijden wordt natuurlijk rap goedkoper. We hebben al gehoord van al die evangelisten dat, zeg maar, de afgelopen jaren. EV's, zeg maar, worden echt knijter goedkoop. En rijden ze echt een soort van gratis. Behalve dat het niet zo blijkt te zijn. Nee, maar 23 cent is nog steeds niet echt kostendekkend. Dat is bizar.
Want dat zou het richting de 30 cent moeten gaan, volgens mij.
Ja. Nou, weet je, en waar ik me daar dan altijd aan stoor, weet je, voor onszelf denk ik, nou ja, prima, het zij zo. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zorg geven, zeg maar thuiszorg en zo, die dan soms in eigen auto moeten rijden. Die dus eigenlijk geld toeleggen op het, weet je, voor je bedrijf, voor je organisatie wat doen. Dat vind ik eigenlijk niet zo oké. Weet je, voor mensen die woon-werk en die incidenteel ergens heen moeten, denk ik, nou ja, prima, die auto heb je toch wel. Maar er zijn ook wel andere voorbeelden waarvan het eigenlijk niet zo goed is dat zo gaat. Maar goed.
De Nationale Autoshow.
Na bijna 40 jaar neemt Rob Stompers deze week afscheid bij Veilig Verkeer Nederland. En daarmee verliefden we toch wel een boegbeeld als het gaat om verkeersveiligheid.
Ja, hoe moet dat nu verder? Rob Stompers, welkom in de studio.
Dankjewel.
Wouter noemt je een boegbeeld. Zie je dat zelf ook een beetje zo, toch wel?
Ik merk dat wel, ja. Ja, ik merk dat wel. Dus als je dat zo lang doet, dan zeg je, ja, jij bent vooruitgeschoven post van Veilig Verkeer Nederland. Er werken nog meer mensen. Ja, er werken 100 man. Ja. En vrouwen, mannen en vrouwen natuurlijk. Ja. Maar het is gewoon een grote organisatie met heel veel vrijwilligers, grote achterban. Met tienduizenden vrijwilligers in de regio. Alleen ja, wij hebben gekozen voor een duidelijke woordvoerder. Dus één vooruitgeschoven post die de externe relaties beheert. Ja. En dat heb ik al die jaren gedaan. In combinatie met een wat andere taken, hoor. Dat hoort ook wat anders bij.
Ja, maar we kennen je als de woordvoerder van VVN. Maar, maar hoe is dit avontuur bijna 40 jaar geleden? Bijna 40 jaar geleden begonnen. Ja,
38,
begonnen.
Om precies te zijn.
Dat valt wel mee.
Dat valt mee, hè?
Ja, ja. 38 jaar. En hoe ben je daar zo ingerold?
Ja, ik ben van huis uit onderwijzer. Dus dat stond voor de klas. Maar niet in...
Dat heb je ook wel een beetje nodig in deze rol, toch? Een beetje preken. Een beetje,
zit er altijd wel een beetje in, ja. Maar daar was ik eigenlijk een beetje klaar mee. Want ik zat in het buitenland en dat was een hele leuke tijd. Want dan heb je hele kleine klasjes. Die bestonden misschien één leerling. Dus ik werkte in Florida, in West Palm Beach, voor een schilderijenverkoper, handelaar. Ik gaf zijn kinderen les. En in de ochtend deed ik dat. En in de middag gingen we dan leuke dingen doen. Waaronder tennissen, paardrijden, zwemmen. En dan
ik ben zo benieuwd naar het bruggetje. Hoe je dan zeg maar hier op kantoor...
Hoe kan je daar ook ooit vertrekken? Hè? Maar dat hield een keer op natuurlijk. En daarna volgde Costa Rica. En daar had ik een klasje met uiteindelijk 4 tot 6 kinderen. Daar werkte ik voor de Nederlandse ambassadeur in Costa Rica. Nou, die moest ook naar Guatemala, Nicaragua, Honduras... Panama, dus we reisden dan door die landen heen met een Toyota. Mag ik het merk eigenlijk noemen?
Ja, zeker. Ja, okay. voor de mensen die nu inschakelen, je luistert echt naar de Nationale Auto Show. Maar dit is Rob Stompers, die is in de carrière even...
Ik gooi er ook even een auto in.
Ja, samenvat, ja.
Maar dat was de enige, hoe heet dat? Dat was een Land Cruiser, dingen. Ja. Een witte. Dus daar mocht ik ook in rijden. Ja, daar maak je mooiste tochtjes mee natuurlijk. Nou, en toen kwam ik weer in Nederland. Ja, dan moet je wat anders. Dus toen heb ik nog eventjes in het onderwijs gezeten. En toen zag ik ineens een adformatie, de vacature. Dat was een onderwijsblaadje van Tieme Zutphen, uitgeverij die niet meer bestaat. En daar stond een doelgroep medewerker gevraagd voor Veilig Verkeer Nederland. Dus ik ging bellen. Ik zei, wat is een doelgroep medewerker? Ik vond het een beetje geitenwolle sokkenterm. Maar dat bleek te zijn dat je dan een project kreeg. In dit geval ouderen, waar we het net voor de uitzending even over hadden. Ja. Senior op de fiets. Hoe ga je ermee om? Dus voorlichting voor ouderen mocht ik organiseren bij VVN. Nou, zo ben ik begonnen.
Okay. Maar daarvan dacht jij, dat lijkt me echt heel leuk.
Nee, dat leek me niet leuk. Nee, ik vond het niet leuk.
Nee. Nee,
ik vond het geen leuk project. Bezig met oudere mensen. Mijn opa en oma vond het wel heel leuk.
Ja.
Want daar was toen in die tijd ontstond er een Abramfiets. Was geconstrueerd door een huisarts uit Haps.
Ja.
Die had dat bedacht.
Maar het is een soort 50-plusser fiets.
Ja, okay. met spiegels, maar heel prominent als 50-plusser fiets ook. Hè? Dus die grote spiegels, richtingaanwijzertjes erop, knipperlichtjes voor, knipperlichtjes achter.
Ja.
En een lage instap. En je kon met je voeten, als je op zaal zat, gewoon plat op de grond komen. Ja. Dus die fiets die moest... Ja, ik dacht, ik moet het project een beetje vaart geven. Dus toen heb ik geregeld dat prinses Juliana die fiets overhandigd kreeg van... Dan moet ik even nadenken wie dat ook weer was. Dat was een minister van Infrastructuur en Waterstaat. Was dat misschien Mark Wegge? Nou, dat weet ik.
Ja, dat zou kunnen.
Maar dat spel, hè? Dus daar kun je een mooi persbericht over schrijven. Ja, ik kon al een beetje in de gaten hoe dat
Hier zie je dan wel dat in de medicijnenopleiding er niet een vakje marketing zit. Want als je zeg maar autofabrikanten die als zeg maar 50-plussen willen targeten, dan is het young urban professionals en mensen met surfplanken en weet ik wat. En ondertussen kopen opa en oma die auto. Dus het had kunnen werken, maar dan hadden we dat helemaal gaaf sexy moeten maken.
Ja, dat klopt. Ja. Maar zo begon het bij VVN in ieder geval. Dus dat was mijn eerste project. En daarna kwam onderwijs. Dan was ik natuurlijk in thuis. En er moest een methode gelanceerd worden, vonden wij als Veilig Verkeer Nederland. Omdat mensen, scholen nog methodieken hadden die hadden als naam dan eerbied voor het leven. Maar dat was dan een verkeersmethode. Ja, dat werd geschreven door 3 politiecommissarissen. Dus kun je nagaan wat voor taal dat was ook. Daar begreep er niemand een hout van.
Nee.
Dus we hebben daar een soort handelingsgerichte methodiek van gemaakt. Dat vond ik wel een hele mooie. Met handelingsgerichte taal. Dus alle borden hadden wij vertaald in handelingsgerichtheid. Dus niet de juridische termen. Zoals je dat leest in die boekjes.
Yeah.
Wat betekent zo'n bord? Maar gewoon als dat tekentje in het midden vertelt jou, in de vorm van het bord vertelt je wat je moet doen.
Niet parkeren hier, eikel. Zoiets? Dat is wel iets te modern.
Maar in de zin van als een bord hoekig is, dan is het een pas op bord.
Ja.
Nou, en in die terminologie, en dan heb je verbodsborden, maar dat noemden we niet zo, dat is een het mag niet bord.
Ja.
Of het moet bord. Nou, en daarna komt dan de verduidelijking. Dus dan weten kinderen meteen wat ze moeten doen.
Nou, als sommige volwassenen die zouden daar ook nog wat aan kunnen hebben.
Dat is echt waar, ja. Zeker. Ja.
Ja, daarmee komen we een beetje in het nu ook. Rob, je vertrekt op het moment dat het gewoon echt wel slecht gaat, hè, met de verkeersveiligheid in Nederland. Aantal doden en gewonden, ook zwaar gewonden, is gewoon aan het stijgen.
Ja.
Ja, dan zou je flauw kunnen zeggen, missie mislukt.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat is natuurlijk altijd...
Ik doe het niet, hè?
Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Hoor. Het zijn natuurlijk altijd pieken en dalen. Maar we zien nu dat we op het niveau weer komen van 2008.
Ja.
Dus we zijn teruggeworpen. Het aantal verkeersdoden is met 150 gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Dat is echt fors.
Ja. Hoe komt het?
Ja, hoe komt het? Nog even het aantal verkeersgewonden. Ja. Dat is net ook bekendgemaakt. Ja, dat zit ook tegen de 27.000 aan. Dus dat is ook heel ernstig. Waarvan ook 8.000 ernstige gewonden. Hè? Die nooit meer helemaal herstellen van wat ze hebben opgelopen in het verkeer. Nou, dat is aan de hand nu. En hoe komt dat? Ja, de economische schade die zit op 27 miljard per jaar. Dat is alles bij elkaar geteld. Hè? Ook revalidatie. Dus dat hebben ze allemaal becijferd. Dat heeft het KIM, het KIM heeft dat becijferd.
Ja.
Kennisinstituut Mobiliteit.
Dat is hem. Ja, die cijfers liggen er natuurlijk niet om. Dus daar is iets aan de hand in de maatschappij. En vaak is het 95% van al die verkeersongevallen, die veroorzaken mensen zelf.
Ja.
He, dus dan heb je nog zulke goede infrastructuur.
Nou, ik zou bijna zeggen, het ligt toch bijna niet meer aan infrastructuur in Nederland. Als je al die rimpelbuizen en versmalde rijbanen. Ja. En ik was vorige week in Oman. Nou, daar hebben ze helemaal geen wegbeleiding meer. Echt serieus zeggen. Hier staat een lijn op de weg. Wat grappig. Oh, en hier eigenlijk, de laatste 10 kilometer niet. Als je dan in Nederland ziet, zeg maar, als er maar 1 veegje op staat, wordt het opnieuw ingekleurd.
Klopt. Ja, ja.
Dus het zit vooral in verandering van wat mensen doen.
Ja, dat is het vooral. Ja. En dan heb je natuurlijk te maken met... Het is dus vooral gedrag. En dus nog steeds de onderwerpen die ertoe doen waarop je verkeersveiligheidswinst kunt pakken. En dat is de te hoge snelheden indammen waar dat nodig is.
Ja.
He, dus binnen de bouwde kom, wat nu ook door Melanie van der Horst in Amsterdam gebeurt. 30.
Ja, is dat echt een oplossing?
Dat is wel een van de oplossingen. Snelheidsverlaging is altijd, is vaak een goede oplossing voor het bevorderen van
de veiligheid. Maar als ik netjes 30 rij in mijn auto en achter mij valt een bejaarde fietser van zijn elektrische fiets, dan is er vrij weinig correlatie in. Had ik misschien beter 60 kunnen rijden, had ik dat vreselijke beeld van het ongeluk niet gezien. Nee, maar een punt is, het is een beetje Pavlov-reactie van joh, we moeten auto's zeg maar indammen. Terwijl nu in de cijfers, er komt toch echt wel iets anders uit. Dat is, waar zit nou echt de pijn? Waar zit die groei?
De groei, er zit een enorme groei in fietsen natuurlijk. Mensen stappen op de fiets, dat is goed.
Ja.
Alleen, daar vallen klappen. En die vallen vooral ook bij de wat oudere mensen.
Ja.
Want die, dan kun je zeggen, die zijn dan de dupe. Maar misschien hebben die wel niet de goede fiets gekozen. Het zou kunnen, misschien liever geen e-bike.
Ja.
Maar goed, een helmpje op helpt ook. Als je weet dat je wankel evenwicht hebt, dan is het handig om jezelf te beschermen. Dat doen jonge ouders bij jonge kinderen ook.
We zien dus inderdaad dat het aantal zwaargewonden juist op die 30 kilometer per uur wegen gaat toenemen. Het toenemen is gewoon, dat is gewoon gebeurd. Ja. De combinatie ligt hem in inderdaad het verlagen van die snelheid van de auto's. Want hoe langzamer ze rijden, hoe korter de remweg en hoe minder de impact.
Ja, maar dat je klinkt alles ook allemaal logisch. Een beetje gelijk hebt, hè, in snelheid. Ja.
Okay.
Op die fietspaden, of je hebt ook fietspaden natuurlijk die onderdeel van de rijbaan zijn. Ja. Die zijn er met strookjes aangegeven, ja, met streepjes aangegeven. Ja, en dat is voor die fietser, voor die voetganger, voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, is het goed.
Ja.
He, dus dat, maar voor de automobilist, ik kan me ook voorstellen, die zegt, jeetje, ik ben gewend om hier altijd 50 te rijden. Deze weg is ineens 30 geworden. Maar,
nou ja, omdat die wegen dan soms ook gewoon niet logisch 30 kilometer per uur zijn.
Die zijn niet zo ingericht. Nee, he, want precies. Je moet het wel, dat zeggen verkeerskundigen natuurlijk altijd, je moet hem geloofwaardig inrichten. Ja. Nou, en dat is, daar zeggen wij van, ja, dat kan je wel doen. Maar daar hebben die gemeenten geen geld voor.
Nee.
Dus dan duurt het nog 20 tot 30 jaar voordat die snelheidsverlaging er komt.
En een paar borden ophangen dan, zoals hier in Amsterdam gebeurt?
4400 borden.
Ja, dat is
in
goedkoop.
In één nacht al die stickers eraf gehaald. Ja. Dat is een goedkope manier.
Ja.
Alleen,
maar
je moet het
ook
wel
werken?
Je moet het monitoren.
Ja.
En je moet kijken waar het goed gaat, waar het niet goed gaat. En waar het niet goed gaat, daar moet je extra handhaving op zetten. Je hebt van die flexflitsers, die kun je neerzetten.
Ja, aan de andere kant, waar het niet goed gaat. Als je in die statistieken kijkt, dan is er dus één groep die eruit springt. Dus de bejaarde fietser, of de oudere best ager op een elektrische fiets. Die uit zichzelf ook goede ongelukken weet te maken. Zeker. Dus dan kunnen we zeggen, ja, we moeten iets bij de automobilisten doen. Maar eigenlijk zit daar het probleem in. Misschien helemaal niet.
Nee, maar je moet het ook niet zien als één groep. Daarvan zit tegen automobilisten, je moet allemaal langzamer rijden omdat.
Nee.
Het is de hele snelheidsbeheersing in zo'n stad.
Ja. Ja,
want kijk maar naar de meeste straatjes in Amsterdam. Daar kun je al niet eens 15 rijden.
Nee.
Laten we eerlijk zijn.
Nee.
Dus wat is
nou, ik zie gemiddelde pakketbezorger. Ja, kan je uitleggen dat het toch kan?
Die probeert maar, dat en ja, die rijdt er langs. En, ja. Een picknick, die gaat daar goed mee om. Hè. Die hebben ook hele mooie kleine wagentjes. Michiel Muller heeft dat perfect heeft hij dat gedaan. Hè. Dat is een oplossing voor ook oudere mensen. Hè, die niet in staat zijn zelf boodschappen te doen.
Ja.
Wordt lekker gebracht. Maar die kunnen overal tussendoor, op de gracht ook.
Ja.
Dat is heel, heel praktisch. Nou, en dan heb je natuurlijk tussendoor heb je ook de boodschappencouriers. Hè, zoals Cat hier en Flink.
Ja.
En ook twee partners van Veilig Verkeer Nederland. Omdat wij hun trainingen gevalideerd hebben. Dus heel goed dat ze dat doen. Nou, dus daar speelt in die stad van alles door elkaar. Waarbij ook de beste manier is daar in die stad snelheidsverlaging. En natuurlijk die 50 kilometer wegen die blijven bestaan. Die zijn natuurlijk altijd nodig voor personenvervoer, goederenvervoer, noodhulp. Dat moet je gewoon hebben. Hè? Dat blijft gewoon ook 50.
En qua automobilisten, we hebben natuurlijk nu al zoveel over
tweewielers
gehad. Wat moet de automobilist afleiding? Voor mijn gevoel de mobiele telefoon. Als ik zie hoe sommige mensen daar druk mee kunnen zijn.
Ja.
En de pakkans.
Ja. Ja,
dat moet jou ook weer steken.
Nou, de pakkans, ja. Ik heb er altijd discussie over met de politie. Want die zeggen natuurlijk, de pakkans is wel op niveau.
Ja, welk niveau?
Kijk,
niveau dat ik nog nooit daar een boete voor heb gehad. En ik kan nooit eerlijk, als ik heel eerlijk ben, zeggen, ja, natuurlijk doe je af en toe wel iets op je telefoon. Want dat doet
precies,
iedereen.
Ja, dat doet iedereen. Ja, wij zeggen ook, de pakkans is lager dan de spaarrente. Dat heb ik hier wel eens vaker gezet.
Ja,
spaarrente is gestegen.
En spaarrente is gestegen. Dus misschien gaat het ook weer een beetje zo mooi zijn als de pakkans een beetje hoog. Maar met die 1500 agenten minder, wordt het natuurlijk wat dat betreft niet beter op. Dan moet je nadenken over slimme pakkans.
Ja.
Dus we hebben het ook over subjectieve pakkans.
Ja.
Dus dat je
het
gevoel dat de politie meekijkt.
Ja.
Dat je, ik ga hier eventjes 30 kilometer harder dan mag. Want hier is denk ik geen politie.
Nou, schrijf je in je afscheidsbericht, we moeten actie ondernemen om deze keiharde cijfers naar nul te drukken. Hè? We hebben het over het aantal verkeersslachtoffers.
Ja.
Zowel dodelijke slachtoffers als zwaargewonden en gewonden. Ja, nul, dat klinkt allemaal geweldig, maar is dat niet gewoon onhaalbaar?
Ja, dat is natuurlijk, kijk, wij mogen dat als Veilig Verkeer Nederland natuurlijk zeggen. Als een wetenschappelijk instituut zegt, we moeten naar nul ongelukken in, of nul verkeersdoden in 2030 of 2040. Ja. Dan komen er allerlei tabellen om de oren terug van die wetenschappers. Dus die kunnen dat niet zeggen.
Nee.
Ja, wij mogen als NGO op verkeersveiligheid mogen wij streven naar die nul. Ja,
het is een wens, uiteraard.
Dit is idioot hoog.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook te maken met veel meer auto's. Veel meer fietsers, waar we het een paar keer over hebben. Veel meer ook hele snelle fietsen die je met een appje heel makkelijk op kunt laten. Neem die fatbikes, die kun je opvoeren naar 50 kilometer of 60 kilometer per uur. Hè? Wat ga ik vandaag eens doen? Dan staat er een waarschuwingje onder, hè? Dat niet mag. Of dat dat waarschuwingje dat je dat
niet voor de openbare weg.
Huiskamer is prima.
Ja, maar daar staat de waarschuwing. En het is een waarschuwing. Dus die kun je ook negeren. En dat doen mensen. En dan rijdt zo'n ding 60.
Ja, maar we hadden vroeger toch ook de opgevoerde scooters. Ik weet wel, een klasgenoot van mij die een 80 of 100, nee, een 100 cc blok onder zijn
Zundap.
Ja, Zundap. Ja. Dus daar kon hij gewoon de lijnbus mee inhalen op de provinciale weg.
Die buikschuivers.
Ja, precies. Maar het probleem wat we benoemen is natuurlijk relatief makkelijk. Maar de oplossing is gewoon lastig.
En oplossing is lastig.
Handhaving is een belangrijk deel.
Ja.
Maar goed, dan moet er dus geld bij. Want je zegt zelf, er gaan 1500 agenten minder komen.
Ja, maar dan zul je toch met... Wat is er nou aan flexflitsers aangeschaft? Dat was een groot verhaal van het OM en en justitie en politie. Ja. We gaan gewoon flexflitsers. En dan schaffen ze er 50 aan.
Zo.
Ja, maar dat denk je... Is dat nou veel? Nee, dat is toch niks? Dat is een druppel op een gloeiende plaat.
Ja.
Dus als je daarop voor gaat, dan moet je dat groot inzetten. Ook alcohol of die controles met op smartphone gebruik in het verkeer. Dat op zich heeft de politie daar goede ideeën over. Dat hebben ze een keer gedaan door te vertellen. Vlak voordat iedereen op skivakantie ging. Er zitten in dakkoffers gaan wij cameraatjes installeren om... in die auto's te kunnen kijken. Dus als je dan op weg gaat naar je wintersportvakantie, zie je heel veel dakkoffers.
Ja.
Nou, dat is een subjectieve pakkans. Ja. Dus denk je, waar zou die in zitten? Een covercar en met een dakkoffer, met zo'n gaatje, kijken of het gaatje erin zit, de camera. Nou, dat zijn dingen, die moet je veel meer doen. En ze hebben nou één zo'n bus. Ze hebben één bus. En dan kun je stoelen zijwaarts draaien. En dan kan je foto's maken van mensen die aan het bellen zijn. Maar je hebt één zo'n bus in Nederland. Je moet er eigenlijk 30 van die bussen hebben.
Ja, hoeveel moet je er hebben rondrijden?
Gewoon op het hele wegennet moet je kunnen rondrijden. Dus je moet daar fors op investeren als je dat gaat doen. En dan heb je het over het reguleren van een slimmere pakkans dan die we nu hebben. Dat is gewoon te... En als je weet dat je 1500 agenten minder gaat krijgen... Ja. Hoe ga je het dan doen? BOA's inzetten?
Kan toch? Of niet?
Voor een deel wel. Ja. Dus je kan ze bevoegd maken.
Als we wel BOA's kunnen vinden, waarom kunnen we daar geen agenten van maken? Vraag ik me dan altijd.
Ja, dat moet ook kunnen als je ze wat meer training geeft.
Ja.
Hè, opleiding geeft. Ja, want een gemiddelde agent die heeft maar 8 uur in de opleiding aan verkeer.
Oké, 8 uur. Dat is niet veel, nee.
Goed, dus een combinatie van meer investeren en slimmere maatregelen. Ik ga in ieder geval een gaatje in mijn dakkoffer boren. Een klein cameraatje erin doen.
En Volvo.
Dan denk ik dat dus mensen opzij gaan. Ja, en
dan gaan mensen aan de kant.
Ja, nou, sommige auto's, daarvan denk ik wel van... Volgens mij denken mensen dan dat je undercover... Ja. Ik reed in de Mercedes E-klasse nieuwe. En die had een soort blauwe sfeerverlichting. Dus dat misschien ook wel. Dat is toch... En best en veel camera's voor de... En dan kom je zomaar op tempo aan. En ook een bepaalde manier op de weg. Natuurlijk 106. En mag niet harder dan dat natuurlijk.
Maar dat is slimme pakkans creëren.
Ja, ja. had ik voor ze gecreëerd.
Goed.
Maar goed.
Veilig verkeer in Nederland moet na bijna 40 jaar. 38 dus zonder Rob Stomborst verder.
Ik kreeg dit.
Kijk, een mooi magazine.
Aangeboden, ja. Kijk. Een eigen magazine. Dat was heel leuk gedaan. Ik wist dat ik het niet ontdekt.
De titel erop, terugkijkend, voelt dit werk als een uit de hand gelopen hobby. Nu is het klaar met die hobby. Wat ga je hierna doen?
Ik heb een dochter in Amerika. Wij hebben een dochter in Amerika.
En die handelt in schilderijen of zo?
Nee. Nee, die meneer is helaas overleden. Ja. Mijn dochter woont in Alabama, helemaal in het diepe zuiden van Amerika. Ja. En die heeft daar een prachtig huis. Dat moet wel een beetje onderhouden worden. Dus mijn vrouw moet nog 1,5 jaar werken. En als zij klaar is, dan gaan we vaker naar Amerika. We kijken ook al of we daar zouden kunnen wonen.
Okay.
Wat dat ook kost. Hè, hoe dat, maar de belastingdruk is natuurlijk een stukje lager. Alleen die verzekeringspremies die zijn gigantisch daar.
Yeah.
De zorgkosten, zeg ik dan. Hè, dat is echt heel hoog.
Yeah.
Dan klagen ze hier al over dat eigen risico en zo.
Nee, daar moet je, als je het pech hebt, dan moet je het helemaal zelf betalen.
Moet zelf betalen.
Interessante rekeningen heb ik al eens bij zien komen. Wel vaak onderhandelbaar trouwens.
Ja, dat wel. Ja. Maar je moet dan bijna je huis verkopen. Dat is natuurlijk niet iets wat je wil.
Dus lekker aan de slag bij veilig verkeer Alabama.
Dat denk ik niet. Ik denk dat er heel veel andere onderwerpen zijn ook. Ik heb lang genoeg in die verkeersveiligheidswereld gezeten. En ik heb net twee mensen, want ik deed daarnaast partnerships en politieke contacten. Ja. Onze directeur gaat de politieke contacten vooral doen met onze nieuwe woordvoerder, Willemijn Pomper. En bij ons Frank Dekker, die gaat partnerships doen. Dus er hebben 3 mensen voor mij in de plaats.
Ja, kennelijk was dat nodig.
Dat was denk ik nodig, ja.
Dankjewel. En geniet van je tijd na Veilig Verkeer in Nederland. We hopen dat Nederland gewoon toch weer die veiligheid kan opzoeken.
Dankjewel.
Op Stomphorst.
Dankjewel.
De rijimpressie.
En Meindert test de BYD Dolphin.
Ja, als er nou één Chinees automerk is dat zich op dit moment op wereldwijde schaal kan meten met westerse fabrikanten, dan is dat misschien wel BYD. Verkoopcijfers schieten echt behoorlijk omhoog, sterker. Met de verkoop van volledig elektrische auto's benadert BYD zelfs koploper Tesla. Het wordt een echt een nek-aan-nek race. Wie van de twee de meeste EV's verkoopt dit jaar? En ik sluit zeker niet uit dat dat BYD uiteindelijk gaat worden die met de eer gaat strijken. Hoewel Tesla ook wel weer de prijzen aan het verlagen is af en toe. En je weet nooit wat Elon Musk doet. En je moet je wel bedenken dat hier natuurlijk ook gewoon de verkoopcijfers van de thuismarkt van BYD China in zitten. En dat vertekent misschien enigszins. Aan de andere kant, elke verkochte auto is er natuurlijk eentje. BYD moeten we misschien nog even een klein beetje uitleggen. Het staat voor, let goed op, Build Your Dreams. Is eigenlijk niet te missen, want het staat vaak pontificaal achter op de auto. Het merk is ook al even actief, maakt naast auto's ook bussen en vrachtauto's. Auto-importeur Lauwman, die heeft de distributie van het merk binnen weten te slepen in Nederland. En het geloof in succes is er ook echt wel. President Erik Lauwman van de Lauwman Groep, die zei een paar maanden geleden in onze show zelfs nog dat BYD een top 3 speler in Nederland kan en zal worden. Weliswaar pas aan het einde van dit decennium. Maar ja, het zegt toch wel wat over hoe groot ze dromen. Je hoort af en toe wat geluid trouwens. Ja, moderne auto's, deze nieuwe auto's, die hebben allemaal van die traffic systemen, hulpsystemen om je een nette chauffeur te laten zijn. Dus als je te snel gaat, dan geeft hij een signaaltje. Dat kun je allemaal wel uitzetten. Maar bij elke rit, elke keer als je de auto uit hebt gezet, dan gaat dat systeem dus weer aan. Dus dan moet je het weer uitzetten. Ja, het zorgt er wel voor dat zo'n auto 5 euro NCAP-sterren heeft. Ja, dus daarom doen ze het. En eigenlijk heeft elke moderne auto het. Kun je ze niet helemaal kwalijk nemen. Het is vooral hoe snel kun je het uitzetten. Er zit behoorlijk veel power trouwens achter BYD. Het breidt in snelheid zijn modelgamma uit in Europa. Het begon met de Dynasty modellijn, de Han, de Tang en de Atto 3. Nou, die rijden al eventjes rond in Nederland. Daar komt nu de Ocean Series bij met de Seal. Dus een sedan die het leven van de Model 3, de Model 3, de Tesla Model 3, zuur moet maken. En in het andere model waar we vandaag dus mee op pad zijn, de Dolphin. Een vijfdeurs hatchback, concurrent van de Volkswagen ID3 en de MG4. Hoewel die me toch ook een stukje kleiner lijkt dan de ID3, maar misschien is dat wel niet helemaal juist. Van de Dolphin wordt gezegd dat het dé Chinese betaalbare elektrische auto van dit moment is. Nou, als je puur naar de prijs kijkt, dan kun je die conclusie inderdaad trekken. Dan moet je wel vinden dat 30.000 euro goedkoop is. He, ik vind dat nog steeds niet goedkoop. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat je voor 10.000 gulden een nieuwe auto kon kopen. Ik begrijp best dat die tijd voorbij is. Maar 30.000 euro is niet weinig geld. Bovendien helpen we je gelijk ook even uit de droom. Want voor deze net geen 30.000 euro krijg je gewoon de instapper die nog geen 100 pk heeft. 1 fase laden betekent dus echt heel langzaam laden. En 340 kilometer actieradius, WLTP gemeten. Nou, het is niet de meest aansprekende keuze voor veel kopers. En vooral dat 1 fase laden schikt snel af. Hè, want het duurt echt lang voordat je die batterij weer vol hebt. Nou, er zijn nog 3 andere uitvoeringen. Om te beginnen de Boost. Met meer vermogen, 177 pk. 3 fase laden, ook wel belangrijk. En dezelfde kobaltvrije Blade Battery als de basisversie. Maar dan met 30 kilometer actieradius minder. Ja, die kost net geen 33.000 euro. Dan zijn er nog de Comfort en de Design uitvoeringen. Nou, deze 2 versies, respectievelijk 35.500 euro en 37.000 euro, springen het meest in het oog. Minder goedkoop dan misschien gehoopt, maar je krijgt dan ook wel een grotere batterij, 60 kWh met 427 km range, WLTP gemeten, 204 pk vermogen en hij kan snel laden, belangrijk, tot 88 kW. We rijden nu dan ook het topmodel, de Dolphin Design. Een prima auto eigenlijk voor, ja, voor het dagelijks gebruik. Haal je 427 kilometer op één acculading. Dat is echt wel optimistisch, zeker nu met de wat lagere temperaturen in het land. Maar je komt echt wel een heel eind hoor. Alles wat je nodig hebt, dat zit er ook wel op. En het werkt gewoon. Op het dashboard zien we een mooi scherm dat automatisch kan kantelen. Dus hij kan liggend, hij kan staand. Dat is op zich wel grappig. Dat zagen we nog niet eerder. Ander leuk detail, deurgrepen binnenin zijn de vorm van dolfijnenvinnen. Dan weet je precies met welk model je rijdt. Nou, het is nu wel duidelijk dat de Chinezen grote stappen aan het zetten zijn. Hè? Kunnen ze dan ook wedijveren met dat wat wij gewend zijn? Zeg maar het Europese spul. Nou, steeds beter. Moeten we daaraan wennen? Ja, ook. Maar het is natuurlijk de Japanners met Toyota, Nissan, Honda en later ook de Koreanen met Kia, Hyundai gelukt. Het heeft tijd nodig, BYD is nog niet klaar. Eindelijk is het in Europa dan nu wel echt begonnen. Er komen ook meer modellen aan en ze willen ook in Europa gaan produceren. Kortom, ze bouwen aan hun Chinese droom in Europa. Here to stay. Ja, de BYD Dolphin, Build Your Dreams, dolfijn.
Ik heb de Dolphin omschreven als bedenk, zeg maar, hoe een goedkope Chinese elektrische auto eruit ziet. En dan kom je bij de Dolphin uit.
En dan vind ik het niet verkeerd.
Vind je die omschrijving niet verkeerd of de auto niet verkeerd?
Nee, dan vind ik, als met die omschrijving vind ik de auto niet verkeerd eruit komen.
Nee. Ik vind het aan de ene kant een interessante auto, aan de andere kant voor mijn gevoel denk ik, ja, maar wie wordt hier nou hebberig van?
Er zijn toch heel veel auto's waar je helemaal niet hebberig van wordt, die toch heel veel verkocht worden. Ik ga nu even geen namen noemen, maar, maar heel veel auto's zijn gewoon voor normaal dagelijks gebruik. En dat zijn niet de auto's waar wij hebberig van worden.
Nee, kijk, er zijn auto's waar wij hebberig van worden. Maar er zijn ook auto's waarvan ik snap dat andere mensen er hebberig van worden. En van ik denk, ja, voor mij is het niks. Hè. Ik vind heel veel
van die compacte crossovers. Dit is een auto voor heel veel mensen die het eigenlijk helemaal niet zo heel veel interesseert. Maar die gewoon een betrouwbare auto willen hebben. Waarvan ik dat nog niet weet natuurlijk bij BYD. Nee. Maar ik vermoed van wel.
Dat zou kunnen.
En die het gewoon doet. En doet wat het moet.
Nou, wat een mooie conclusie. Voor als auto's je niet interesseren, is dit echt een perfecte auto. Zoiets?
Goed, ja. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de website, via onze app, podcast. Elk platform waar podcasts te vinden zijn. Daar zijn wij ook.
Ja, vergeet je niet te abonneren. De Chinese overheid luistert ook mee sinds kort natuurlijk. Volg ons X, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.